Vader, we danken u dat we ook vanavond hier weer bij elkaar mogen zijn en met uw woord in ons midden. We danken u voor die geweldige Efezebrief die u al zo lang geleden liet optekenen door Paulus. We danken u dat wij daar nu nog zoveel aan hebben. Zo rijk, zoveel, zo hoog, zo diep. Vader, het is uw liefde die erachter zit en we danken u dat we altijd weer daarover verwonderd staan hoe groot die liefde van u is. We danken u dat u uw zoon niet gespaard heeft, maar hem voor ons allen heeft overgegeven. En hij heeft zichzelf ontledigd, vader, we zongen daarnet daarover. En ja, vader, dat is indrukwekkend hoe hij die weg is gegaan. Van ootmoedige gezindheid, van vernedering, zelfs tot en met de dood van het kruis. Vader, dank u wel dat hij nu aan uw rechter is, dat u hem heeft opgewekt uit de doden en dat hij verheerlijkt is en dat wij uitzien naar dat moment dat hij komt en hij ziet daar nog meer naar uit, vader, daar zijn we zo van overtuigd. We danken u dat dat moment aanstaande is en we danken u dat we ook vanavond weer een stapje mogen zetten in die Efezebrief en we bidden u om de geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van u. Vader, het hebben we zo hard nodig om die heilgeheimen van u te verstaan, ook voor onze dagelijkse wandel waar we nu mee bezig zijn. We danken u dat u ons daartoe wijst en op uzelf richt, zodat wij als heiligen op u gericht leven. Vader, dank u wel dat we dat mogen bidden voor alle heiligen en alle gelovigen wereldwijd. We bidden ook voor die plaatsen, voor de broeders en zusters waar we mee verbonden zijn, ook in het buitenland. We denken ook aan een broeder Esplana in de Filipijnen, wil ook hem nabij zijn in zijn evangeliewerk en mag het woord ook daar snelle voortgang hebben. We willen hem ook bemoedigen en versterken, kracht geven, inzicht en wijsheid in dat ja, toch moeilijke gebied wat zo bezwangerd is van andere religies. Vader, maar dank u wel dat ook daar het licht van uw woord schijnt. En we danken u dat daar al zo lang ook gewerkt wordt. We danken u dat u ook in andere landen werkzaam bent. En dat evangelie, die heerlijke boodschap, dat u werkelijk ja, redder bent. En zelfs mogen wij geloven, de redder van alle mensen. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel voor die heerlijke waarheid. En dank u wel dat we ook vanavond met onze wandel bezig mogen zijn. En u spreekt door uw woord ons aan. En daardoor worden wij op u gericht. We danken u daarvoor. We danken u voor de woorden, de wijsheid, de beelden, overdracht en uitdrukking die u wil geven, Vader. We zijn in alles van u afhankelijk. En leid ons daarin. Ook in het luisteren, geef ons een geopend hart en geopend verstand om de woorden van u te kunnen verstaan. En we danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Ja, we lezen met elkaar om te beginnen, lezen wij Efeze 4 en dat doe ik vanavond vanaf vers 32. En dan komen we vanzelf ook in hoofdstuk 5 terecht. En ik lees u voor uit de huidige concordante vertaling die naar wij hopen en bidden spoedig ook tastbaar in uw handen zal zijn. De concordante vertaling van de brieven van Paulus. Wij lezen met elkaar daaruit vanaf vers 32. Word echter naar elkaar mild, innerlijk welwillend, elkaar genade schenkend, zoals ook God in Christus jullie genade schenkt. Word dan navolgers van God als geliefde kinderen en wandelt in liefde, zoals ook Christus jullie lief heeft en zichzelf ter wille van ons heeft overgegeven als naderingsgeschenk en offer voor God tot welriekende reuk. Alle hoererij en onreinheid echter, of hebzucht, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn, zoals het heiligen betaamt, en evenmin van schandelijkheid en dwaze taal of insinuatie, die niet passend zijn, maar veeleer van dank. Want dit zien en erkennen jullie, dat geen enkele hoereerder of onreine of hebzuchtige, die afgodendienaar is, lottoedeling heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Laat niemand jullie verleiden met lege woorden, want door deze zaken komt de verontwaardiging van God over de zonen van de weerspannigheid. Word dan niet samen deelhebber met hen. Tot zover de lezing uit de Efezebrief. En de vorige keer heb ik u ook dit overzichtje laten zien, en misschien heeft u dat al helemaal in uw aantekeningen vermeld staan. In Efeze 5 zien wij, en 6 moet ik ook zeggen, zien wij een drievoudige wandel en drievoudige onderschikking. in liefde, als licht en als wijzen. En als het gaat om de wandel en als het gaat om de onderschikking, dan vrouwen en mannen, kinderen en ouders, werknemers en werkgevers. Nou, dat hebben we de vorige keer met elkaar gezien. En we zijn de vorige keer geëindigd, en dat was dan in december, eigenlijk begin december. Dus dat was wel weer even geleden. Christus Jezus hebben we gezien, die gaf zichzelf als een welriekende reuk en als voorbeeld voor ons. En toen zijn we daar dieper op ingegaan en hebben ook wat gekeken naar die offers, hè, zoals ze dan genoemd worden, zoals wij ze altijd noemen, offers in Leviticus, hè, naderingsgeschenken, naderingsgaven. En we hebben gezien dat eigenlijk het belangrijkste offer voorop staat, dat is het opstijg- of vuuroffer. En de eigenschap daarvan was dat dat offer, die na de slachting werd het op het brandofferaltaar gelegd, en dan moest alles in rook opgaan. Hè? Dus alles moest verbrand worden. Er mocht niks achterblijven wat eventueel gegeten kon worden door de priesters en of de levieten. Want dat was dan een offer die helemaal bestemd was voor Yahweh. Ging dus helemaal op. Het steeg op en dat offer met nog twee anderen, die golden dan als offers met een, zoals er dan bij staat, een welriekende reuk. Hè, of een aangename geur, zeggen we ook wel. En Christus is eigenlijk als offergave en slachtoffer, dus eigenlijk als dat brandoffer, heeft hij zich geofferd, hè? Is hij het offer, brandt hij helemaal op in dienst van Vader, en dat heeft hij gedaan voor ons. En daarin is hij een geweldig voorbeeld voor ons, een voorbeeld van, zoals we dat dan noemen, overgave, een volledig overgave, volledig gewijd, hè? Was zijn leven volledig gewijd aan God, aan de dienst aan God. En dat is natuurlijk wel heel bijzonder en dat wordt ons eigenlijk als voorbeeld gesteld, hè, die wandel in de liefde zoals Christus dat ons voor heeft gedaan, om het zomaar te zeggen. Die wandel, die wordt ons voor ogen gesteld in Efeze 5, als Paulus zegt, wandelt in liefde. Dan gaat het over die agape, hè, de hoge, wat we dan zeggen tegen elkaar, de belangeloze liefde van God, hè, de liefde die geeft, de liefde die altijd een beweging van je af is. God heeft mensen lief. God is betrokken bij ieder mens. De mens kan allerlei dingen doen in zijn leven of in haar leven. En nochtans houdt God van de mens. En hij heeft alles gegeven, zodat uiteindelijk ook al die mensen weer bij hem terug zullen komen. Dat is werkelijk liefde, hè? De liefde van God is onpeilbaar diep. Paulus die zegt in 1 Korinthe 2 dat God ons dat laat zien door zijn geest, hè, ook door zijn woord natuurlijk. Daar is niet zo heel veel verschil tussen, want de woord is een uitdrukking van zijn geest. En God laat daarin zien de diepten van God. Hè, ook weer dat meervoud. Hè. Laatst hoorden we een goede uitlegger over Tenach. En die zei, kijk, bij God is alles in het meervoud. En dat doet Paulus ook in 1 Korinthe 2. Als hij het heeft over God, dan heeft hij het over de diepten meervoud van God. Want je kunt niet over één diepte bij God spreken, maar talloze diepten. En je kunt God als mens maar een heel klein beetje kennen. Want God is zo groot, God is zo liefdevol, God is zo wijd, zo barmhartig, zo trouw, zo... Ja, we kunnen heel veel woorden natuurlijk daar uit de schrift bijzetten. En dan is het nog allemaal niet genoeg om te beschrijven wie God is. Hè, dat is liefde. Liefde is zijn diepste motief, zijn diepste beweegreden voor al wat hij doet. Als God verontwaardigd is, zoals we hebben gelezen, dan is dat vanuit zijn liefde. Als God gerechtigheid doet of rechtvaardigheid doet, dan is dat vanuit zijn liefde. Als God ingrijpt bij zijn volk en ze stuurt in ballingschap, dan is dat vanuit zijn liefde, om dat volk weer naar zich toe te trekken. Het is dan tijdelijk van hem af, maar het is met de bedoeling dat het ook weer bij hem komt. Dat is ook altijd wat je in de profeten leest. Aan de ene kant de ernstige woorden van de profeet en aan de andere kant ook de genade van God, de gen, de geset, Hoe moet je dat allemaal noemen? Van God is altijd weer, dat volk komt daar weer bij, want het zijn onlosmakelijke beloften. En zo is het ook met ons als gelovigen. God heeft ons lief en hij wijst ons allerlei dingen voor onze wandel, zo ook hoofdstuk 5. Hij zegt tegen ons, als de zoon, jullie zijn zonen en dochters, als de zoon, kijk naar dat voorbeeld en wandel zo in de liefde. Dus wandel zo van je af. Met die liefde, wat een beweging is van je af. Nou, enorm contrast zien we hier in vers 2 en in vers 3. Want gaat het in vers 2 over die geweldige heiligheid en overgave van de zoon aan God? Vol liefde, vol van zich af. Dan lezen we als schril contrast in vers 3... de aanwijzing van Paulus, alle hoererij en onreinheid echter, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn. Nou, een grotere tegenstelling is nauwelijks denkbaar, want gaat het bij die overgave van de zoon om een beweging van hem af, vol liefde, gaat het bij deze akelige zaken om juist precies andersom, wat geen werkelijke liefde is, nee, dat is allemaal op zichzelf. Dan is de mens, als die in deze dingen bezig is, hoererij, onreinheid, dan is die op zichzelf gericht. Dan is die met zichzelf bezig, dan is het allemaal naar zichzelf toe. Dus dat is precies de tegenovergestelde beweging, om het zo maar te zeggen, tegenovergestelde van wat je in vers 2 leest. En Paulus die zegt, laat daarvan bij jullie ook geen sprake zijn. Laat het niet eens ter sprake hoeven komen. En natuurlijk, in de gemeente in Korinthe moest Paulus het wel ter sprake brengen, omdat daar een ernstig situatie was van hoererij, 1 Korinthe 5, een heel bekend gedeelte. En Paulus moest die gemeente heel ernstig daarop aanspreken. Daar was dus wel sprake van, hoererij, onreinheid. En met die begrippen omschrijft Paulus in feite, wordt in feite alles omschreven wat met seksuele onreinheid te maken heeft, seksuele onzuiverheid. Dat is wat Paulus hier aanspreekt, laat daarvan bij jullie gemeenteleden, leden van het lichaam van Christus, ook geen sprake zijn. Laat het niet eens ter sprake hoeven komen. Dus dat is een ernstig woord en dat is niet voor niks. En ook vandaar dat Paulus zegt, en dat is weer uit een eerdere brief, ook de 1 Korinthebrief, en dat heb ik daarbij gezet, ik heb er maar bij gezet een basiswaarheid voor de heiligen. Want dat is het wel, denk ik. Het lichaam echter, zegt Paulus in 1 Korinthe 6, is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En de Heer voor het lichaam. En dat is een basisprincipe voor ons als gelovigen, als leden van het lichaam van Christus. We hebben geweldige genade ontvangen van God. En vervolgens kunnen wij ons lichaam stellen, zoals Romeinen 12 dat zegt, tot een levend, heilig en God welgevallig offer. Ik bedoel, dat is mogen duidelijk zijn. En Paulus zegt hier dus heel scherp, het lichaam echter, en dat is niet zomaar iets wat je, dat is iets kostbaars en dat kun je dus op twee manieren gebruiken. Je kunt je lichaam gebruiken tot eer van God en je kunt je lichaam gebruiken helemaal op jezelf gericht. Paulus die zegt, voor ons als gelovigen is het logisch, het lichaam echter is niet voor de hoererij, maar voor de Heer. En dat is denk ik een hele duidelijke. En de Heer voor het lichaam. Dus met ons lichaam zouden we ook tot eer van hem zijn. En dat is 1 Korinthe 6, daar spreekt Paulus, 1 Korinthe 5, 6 en 7, daar spreekt Paulus in feite heel uitgebreid over alle aspecten die met huwelijk, seksualiteit en alles te maken hebben. En dat is denk ik, deze is een van die teksten uit dat gedeelte. En ik denk dat dat een hele duidelijk is dit, hè. En dat zou voor ons gewoon logisch zijn dat wij, we zijn nu van de Heer, we zijn gered, we zijn van de Heer en hij redt ons nu ook van zo'n akelige wandel in waar de wereld, laten we maar zeggen, in omkomt. Hè? Zonder dat we met het vingertje naar de wereld wijzen, maar we zien het gebeuren en daar kunnen we alleen maar dankbaar zijn dat God ons gered heeft van zo'n gang die velen in de wereld wel maken met alle ellende die dat teweeg brengt. Want als je in die dingen verstrikt raakt, dan heb je alleen maar verliezers. En ik heb hier op deze dia nog even die tegenstelling gezet, door middel van het blauwe pijltje, als tegenstelling. Christus gaf zichzelf over aan God de Vader. Dat is heiligheid. Op God gericht. Hij was volledig op God gericht, op de Vader gericht. Hij wilde alleen doen wat de Vader wilde. Hij wilde alleen de woorden spreken die Vader hem gaf te spreken. En hij was er ook, hij deed dat ook voor de ander, dus voor God en voor de anderen. Voor al die mensen, zijn eigen volk, maar ook al die goyim, al die natieën, daar heeft hij dat ook voor gedaan. Voor u en voor mij, voor iedereen. Allemaal, wij zijn allemaal doelmissers van huis uit en hij heeft ons gered. Wij mogen dat nu al beseffen. En de tegenstelling daarbij is dus, alle hoererij en onreinheid echter, laat ervan bij jullie ook geen sprake zijn. Want dat is, als je dat wil zeggen in andere woorden, egoïsme. Is zelfgericht. Gericht op het vervullen van de eigen begeerte. Tegenover het voorbeeld van Christus, die volledig gericht was op wat Vader wilde. Niet mijn wil, maar wat Vader wil. En ik denk dat dat een hele duidelijke is, een hele scherpe tegenstelling hier in dit hoofdstuk. Hè? En als we dan kijken naar vele jaren onder druk staat, man-vrouw, want daar hebben we het dan ook over, die relatie, dan wijst de Heer terug. Ze komen op een gegeven moment, de fariseeën die komen op een gegeven moment bij hem. En laten we maar lezen, Matteüs 19. En de fariseeën kwamen naar hem toe, hem beproevend en zeggend, is het iemand geoorloofd zijn vrouw te laten gaan voor iedere oorzaak? En dat was een strikvraag. Want in de wet, in Deuteronomium, was opgenomen dat als een man iets onbehoorlijks vond aan zijn vrouw, dan mocht hij haar wegsturen. Maar dat wat in Deuteronomium 24 daarover geschreven staat, was eigenlijk ten diepste bedoeld in de relatie tussen Yahweh en zijn eigen volk. Daar ging het in feite ten diepste om. En nu waren ze natuurlijk heel benieuwd, want zij stelden deze vraag aan de Heer om hem te beproeven. En ze waren heel benieuwd wat voor antwoord hij daarop zou geven. En ze probeerden natuurlijk iets te vinden waarop ze hem konden tackelen. En zo ging dat. Hij echter antwoordde en zei, hebben jullie niet gelezen dat de maker, de Yatsar, vanaf het begin hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt heeft? En dit plaatje vond ik wel aardig, want vrouw en man, dat is ongelijk aan elkaar. Hij heeft hen mannelijk en vrouwelijk gemaakt. Dat heeft dus te maken met de verschillen tussen man en vrouw. Nou, meer smaken zijn er niet. Ik bedoel, mannelijk en vrouwelijk, meer is er niet. Dat is vanaf het begin. De Heer refereert hier natuurlijk aan de het scheppingsgegeven. De maker heeft hen vanaf het begin, dus hij wijst terug naar Genesis, mannelijk en vrouwelijk gemaakt. En dat als we lezen in Genesis, toen God ging scheppen, staat daar in Genesis 1 vers 27, want ook die woorden mannelijk en vrouwelijk, die zijn daar natuurlijk heel specifiek daar neergezet. En de Heer gebruikt ook die bewoordingen. En Elohim schiep de mens in zijn beeld. Even preciseren op de Hebreeuwse teksten. Hij schiep de mens in zijn beeld. In het beeld van Elohim schiep hij hem. Ten diepste wordt hier natuurlijk naar de Zoon verwezen, die het beeld is van de onzichtbare Vader. Elohim schiep de mens in zijn beeld. Dus in zijn Zoon. In het beeld van Elohim schiep hij hem. En dan, let hierop, hier staat, schiep hij hem, want hier gaat het over de mens, in die eerste zin Adam. En in die tweede zin gaat het over mannelijk, vrouwelijk. En dan staat er ook een meervoud, schiep hij hen. Dus even, heel precies geeft het de grondtekst hier ook aan dat het gaat om twee. De mens, Adam, werd in feite geschapen door God. En daaruit kwam, dat lezen we dan in Genesis 2, het bleef niet alleen bij Adam, maar ook Eva. Dus mannelijk, vrouwelijk, twee. En die twee komen dan bij elkaar, en dat lezen we dan in Genesis 2 vers 24, waar de Heer in feite naar terugverwijst in dat gesprek met die fariseeën. Daar staat, daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten en beiden zullen zij worden tot één vlees. Dus hier is het scheppingsgegeven en hier wordt gesproken niet meer over mannelijk en vrouwelijk, maar hier wordt gesproken over man en vrouw. Dat zijn andere woorden. Hè? Daarnet zagen we andere woorden. Hier, daar zagen we het woord zakar voor mannelijk. En dat heeft te maken met herinneren. Dat heeft te maken met, onder andere wordt het wel eens vertaald met een monument. Maar in ieder geval, en een monument is ook vaak herinnering. En nekeva, dat is het woord voor vrouwelijk. En die woorden staan hier in Genesis 1 vers 27. En in Genesis 2 vers 24 vinden we dus andere woorden. Hier wordt gesproken over ish, de man, en isha, de vrouw. En je ziet dat in het Hebreeuws ook de uitgang, als de uitgang de letter he heeft, je moet even van rechts naar links lezen, dan is het een vrouw, heel vaak een vrouwelijk woord. En am is dan moeder, want die worden hier ook genoemd, zijn moeder, zijn vader verlaten, en vader is af. En het wonderlijke is, dat als je deze even op een rij ziet, dan ziet u dat al die woorden, die beginnen met de letter alef. En de letter alef, dat is de letter van God. Dat wil dus zeggen dat dit nadrukkelijk uit God is en nadrukkelijk ook de scheppingsordening is. Het is, heeft allemaal directe relatie met God. Nee, want alef, dat is de eerste letter, heeft ook de getalswaarde 1. En dat is de letter van God, die ene. Waarvan de Israël zegt, en dat hebben we afgelopen zondag even genoemd, dat Shema, dat het in feite ook een getuigenis is van die ene God, hè? Echad, daar eindigt het mee. Eén. En daar eindigt ook dit, deze tekst mee, als een weerspiegeling van God zelf, dat man en vrouw in het huwelijk, hè, dat is een instelling van God vanaf de schepping, hè, het huwelijk tussen man en vrouw, en in dat huwelijk zijn zij één. Echad, sorry, en dat klinkt daar ook, hè, echad. En dat is natuurlijk wel heel mooi als je dat zo ziet, want dan zie je ook die enorme verbinding met Elohim. Hè? Alueim, Elohim begint natuurlijk ook met de Alef, hè? Die titel van God. Maar dan zie je ook de verbinding, zoals God één is, schept hij mannelijk en vrouwelijk, inderdaad twee, maar dat heeft de bedoeling om één te worden in het huwelijk. En dat is de basiswaarheid voor het huwelijk vanaf de schepping. Dat is een verbintenis tussen man en vrouw voor het leven. En dat is in feite, en die hechten aan elkaar, hè, je ziet dat woord dabak, hè, dat is het woord hechten. En dat hechten, dat is juist datgene, ja, dat is die liefdesband die er dan in het huwelijk is. En in het huwelijk tussen man en vrouw, dat is ook de plek, hè, als daar liefde is en warmte en verbondenheid met elkaar, genegenheid, dat is dan ook de plek waar de seksualiteit plaatsvindt. En alles wat daarbuiten, ja, dat wijkt af. Alles wat buiten die verbintenis tussen man en vrouw aan seksualiteit plaatsvindt, ja, dat is wat de schrift noemt, hoererij, hè, dat valt daar buiten. En daarom denk ik dat het goed is om even, als we het daarover hebben, om even terug te gaan naar het begin. Dit is de basiswaarheid voor het huwelijk. Dit is in feite het gezin, hè, basis van het gezin. En het gezin van man en vrouw, kinderen, is ook de basis van een gezonde samenleving. En als je dat loslaat, dan gaat alles door elkaar lopen en dan wordt het alles los en dan gaat het mis met de samenleving. Dat is, als je dat verlaat, dit principe, dan gaat het echt in de samenleving mis. Mis, ja, zonde, ja, precies. Ja, dat is het, hè. Dus hier refereert de Heer aan. En die scheppingsordening, dat herhaalt de Heer dus in Matteüs 19. De scheppingsordening van God. En hij zei, omwille hiervan zal een mens zijn vader en moeder achterlaten. En hij zal aan zijn vrouw gehecht worden. He, daar refereerde hier aan het woord dabak, maar dit is natuurlijk Grieks. Dus hier staat proskolao. He, dat woord kolao kent u misschien wel. He, lijm, kolao. Gehecht worden. En de twee zullen tot één vlees zijn. En dat is zo vanuit God. Want God die creëert die schepping. En die schepping, dat is in feite dat, Bereshit bara, dat begint met de letter beet, dat is de twee, dat is het huis waarin God woont. Maar het is wel de bedoeling, omdat God daarin woont, dat die heel die schepping straks één is met God. En dat zal het ook zijn, als God alles in alles is. En dan ziet u ook dat dat verdeelde, dat wordt dan uiteindelijk helemaal opgeheven, doordat die geweldige eenheid tot stand komt als God op basis van het kruis van onze Heer Jezus Christus straks alles in alles zal zijn. Dat is die geweldige eenheid. En daarom, de gemeente die het lichaam van Christus is, die is daarvan de voorloper. Die mogen dat als eerste weten, deze dingen. Want dit zijn hele kostbare waarheden die we met elkaar delen. Die mogen dat als eerste weten. En die kunnen dan ook al uitleven, waar Efeze 4 voor onze wandel mee begon, de eenheid van de geest. Want de geest maakt één. Het vlees niet. Het vlees geeft altijd verdeeldheid. De geest maakt één. God door zijn geest maakt één. En dat doet hij. Dat is de enige manier om werkelijke eenheid met broeders en zusters onder elkaar te beleven. Dat doet hij op basis van de kruisiging en opstanding van onze Heer Jezus Christus. Eenheid kan er alleen maar werkelijk zijn op basis van het kruis. Hoe kan ik dat zeggen op basis van Efezebrief? Ik zou zeggen, leest u Efeze 2 nog maar eens na. Daar is vrede gemaakt. En hoe is dat gebeurd? Door het kruis. Dat staat centraal in Efeze 2. Dus die eenheid die er is in het lichaam van Christus is op basis van het kruis. En dat is ook een geweldige basis waarop wij als gelovigen met elkaar kunnen omgaan en dan ook die werkelijke eenheid van de geest kunnen beleven met elkaar. Die eenheid die is er, die hoeven we dus niet te maken. Nee, die eenheid die is er en wij zouden ons beijveren die eenheid te bewaren met de band van de vrede. Vrede, verzoening, op basis van het kruis. Dus ja, die dingen grijpen dan allemaal in elkaar. Hè? En ik denk dat die scheppingsordening, dat man en vrouw dus in het huwelijk, aan het begin daarvan beloven ze elkaar trouw, aan het begin van het huwelijk, dan wordt die basis gelegd en in dat huwelijk is dan daar die geweldige basis om één te zijn. Hè? Zij zullen tot één vlees zijn. Klinkt weer dat echat, hè? Ja, dat is natuurlijk geweldig, deze dingen. En dit is ook de basis. En alles wat daarvan afwijkt, ja, dat wijkt af. Ja. En dan komt de aanval. Ik heb dat toch zo even genoemd, de aanval. Want denk erom dat de tegenwerker niet stil zit. En die is er enorm op uit, al vele, vele jaren, om juist dit huwelijk tussen man en vrouw, aan te vallen. En dat onderuit te halen. Hij wil die scheppingsordening verstoren. Kijk, die tegenwerker, moeten we ook goed beseffen, hè, de diabolos, die wil alles door elkaar husselen, hè, de dooreenwerper, hè, als je het letterlijk vertaalt, dat woord. En die wil ook door elkaar husselen, man en vrouw, mannelijk, vrouwelijk, huwelijk, geen huwelijk, noem alles maar op. Hè. Alles wil hij op dat gebied verstoren. Hè. Daar is men mee bezig, al vele jaren lang. En dat doet de tegenwerker, daar heeft hij natuurlijk allerlei instrumenten voor, maar dat is onder andere de porneia. Dat is het Griekse woord voor hoererij. Nou, u kent ongetwijfeld dat er, u weet ongetwijfeld dat er een, ja, ik kan het toch niet anders zeggen, een pornografische industrie is en er wordt goud geld in verdiend. Want ja, pornografie is overal. Ik bedoel, scholieren vanaf 11, 12 jaar, die kunnen op een mobieltje kunnen ze met 3, 4 kliks kunnen ze zo pornografische materiaal tevoorschijn. En dat is niet gezond voor je. Daar wordt ook onderzoeken naar gedaan. Dan laten ze mensen bewust, als dan een wetenschappelijke proef, zeg maar, kijken wat er dan gebeurt. Laten ze mensen pornografische zaken kijken. En dan kijken wat dat met de mens van binnen doet. Nou, dat doet iets met je brein, dat doet iets met je denken, dat doet iets met je wezen. En daarvoor heb je weer therapie nodig om daar weer helemaal van los te komen. En dat gebeurt allemaal. En daar is de tegenstander heel erg mee bezig om juist daarmee dat hele huwelijk ook tussen man en vrouw, wat Als dat goed is, is het allergezondste wat er is. Maar om dat dus te verzieken. En daar gebruikt hij allerlei. En daardoor gaan heel veel zaken kapot. En daar wordt heel veel geld mee verdiend. Kijk, in Efeze 4, kwam dat ook even naar voren. Wil ik even met u lezen, toen we het daarover hadden. Dat stukje waar Paulus zegt van niet langer wandelen zoals de natiën wandelen. Efeze 4 vers 19. Daar staat, zij zijn afgestompt, de natiën, en geven zichzelf over aan de losbandigheid in het bedrijven van alle onreinheid in hebzucht. Nou, dat heeft dus met deze dingen te maken waar we het nu over hebben. Hè? Met hoererij, porneia. En hebzucht wordt daar natuurlijk niet voor niks genoemd door Paulus, want ook toen, in zijn dagen, had je, ook in Efeze, had je de Artemis-tempels. En Artemis was de godin van de vruchtbaarheid. En daar werd ook cultische prostitutie gedaan. En dat zal waarschijnlijk niet gratis geweest zijn. Dus in die tempels werd er geprostitueerd tot en met. En daarvoor moest men betalen. Zoals we nu, met porneia en dergelijke. Daar moet men ook voor betalen. Dus daar wordt heel veel geld mee verdiend. Vandaar dat ik daarnet zei. Die industrie, daar wordt heel veel geld mee verdiend. En dat benoemt Paulus hier in feite in vers 19. Onreinheid in hebzucht. Het is niet alleen onreinheid, maar er wordt ook nog eens een keer heel erg veel geld mee verdiend. Dus dat, hè. Dat. Nou, dat is de tegenwerker die zit daarachter. Want als je even verder zou kijken achter die hele industrie, of waar komt dat nou vandaan, dan heeft dat heel vaak te maken met het feit dat daarachter het satanisme zit. Ik denk dat dat ook wel iets is wat, als je een beetje over die dingen gelezen hebt, dat je daar wel achter kan komen. Hè, dat komt meestal uit die hoek, om het zo maar te zeggen. En dat is natuurlijk allemaal gericht op het verstoren van. En dat akatharsia, de onreinheid, nou, dat heeft dus te maken met, dat is zeg maar een verzamelterm voor allerlei aspecten van onreinheid, nou ja, op seksueel gebied, hè. Aanval op het gezin. En ik zou u dingen kunnen laten lezen waarin dat heel bewust gezegd wordt. Heel bewust. Dat men dus heel bewust de aanval heeft geopend al vele jaren geleden op het gezin. En het is niet prettig om dat te lezen, maar het is eigenlijk schokkend als je dat voor het eerst leest. Dat er kennelijk mensen zijn die zo begeesterd zijn door de geest van de tegenstander, kennelijk, die zulke dingen dan schrijven. Een bewuste aanval op het gezin. En ja, dat is ook de aanval. Hè, daar, en we leven nu dan zeg maar in de nadagen. Nu is de grote aanval op de cultuur, wat er nog aan restanten is van, wat ze dan zeggen, de joods-christelijke elementen in de cultuur. Nou, nu is er al jaren een hele cultuurstrijd bezig om dus ook die culturele uitingen die er eventueel nog zijn vanuit uiteindelijk toch de Bijbel, want ja, zowel Jood als Christen heeft toch de Bijbel als basis, hè, Tenach, de Bijbel als basis, om dat ook te elimineren uit de samenlevingen. Dus dat is niet, dat heeft allemaal natuurlijk, die dingen hebben natuurlijk allemaal met elkaar te maken. En we weten natuurlijk dat het moet leiden tot, wat in Openbaring 13 staat, dat iedereen zal dat beeld van het beest en het beest moeten aanbidden. En daarin aanbidden zij de draak. Hè? Dus wat ik u nu vertel, dat is geen complottheorie. Nee, het staat gewoon in Openbaring. En dat is wat gebeurt. Het is allemaal gedocumenteerd. Ik kan u dat laten lezen. Ik heb boven boeken daarvan. Dat staat allemaal zwart op wit, dat men dat doet. Zo, op die manier. Ik bedoel, wat dat betreft, ja. Maar dit zijn dan ideologieën die op de mensheid worden losgelaten, die tegen Gods woord ingaan. En we gaan maar even kijken hoe dat dan werkt. Hè, Paulus die schrijft daar natuurlijk over en die zag dat in zijn dagen om zich heen ook. ideologieën zoals bijvoorbeeld het atheïsme, godlogenaars, die zeggen dat er geen God is, en pantheïsme, dat is dan weer helemaal de andere kant, die zeggen dat God overal in zit. En dat leidt tot het God niet langer erkennen als de ene ware God en schepper. God niet langer als de ene ware God en schepper erkennen. Paulus zegt dat ook in Romeinen 1. En dan staat daar, daarom geeft God hen in de begeerten van hun harten over aan de onreinheid van het onteren van hun lichamen onder henzelf. Dit is dus het overgeven van God, omdat zij God als God loslaten, God als schepper loslaten, en het gevolg daarvan is, dat ze dus overgegeven worden aan de begeerte van hun harten, want dan is de rem die er is door de geest van de God is weg, en dan wordt men overgegeven aan de onreinheid en het opvolgen van alles wat maar als begeerten in de mens opkomt. En dat dan ook doen, dat dan ook uiten. En dat uitte zich ook in datgene wat men zegt, waar Rome uiteindelijk ook ten onder is gegaan. Dus men laat God los als schepper. En wat krijg je dan? Dan krijg je dus dat de mensen losgeslagen raken. Je kunt het ook zeggen, het wordt wetteloos, het wordt normloos. En dan worden ze overgegeven aan allerlei onreinheid. Dat is het gevolg daarvan. Kijk, die relatie van schepper en schepping, die wordt weerspiegeld ook in de relatie tussen man en vrouw. De schepper, de man, de schepping, de vrouw. Zo is God, relatie met de schepper, relatie met de schepping. En zo kun je dat. En als je dus die schepper loslaat, dan gaat het dus in die schepping gaat het mis. Men raakt dat besef kwijt van schepper. En dan gaat dus ook het besef kwijt. Men raakt dus ook het besef kwijt van het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. En dan gaat alles door elkaar lopen en noem maar op. En dan gaan ook de relaties dus door elkaar lopen. En dan moet alles maar kunnen, alles moet maar mogelijk zijn. Dat is allemaal het gevolg van. En kijk, tot eer van God willen wij zijn als gelovigen, als enorme tegenstelling tot wat je om je heen ziet en waar mensen misschien zelf ook in geleefd hebben voordat ze tot geloof kwamen. Tot eer van God de Vader willen zijn, dat benoemt Paulus in Romeinen 6. En hij zegt dan tegen ons als gelovigen, want evenals jullie je leden hebben gesteld als slaven voor de onreinheid en de wetteloosheid, dus daar worden even in een beeldspraak onreinheid en wetteloosheid voorgesteld als vredeheersers, en dat leidde tot wetteloosheid, dat leidde tot normloosheid, dat leidde tot tolerant zijn, alles moet maar kunnen, en dat is in feite wetteloosheid. En Paulus zegt, dit is nu onze situatie, presenteert zo nu jullie leden, de leden van je lichaam, dus je armen, je benen, je ogen, je oren, al je leden van je lichaam, helemaal, jullie leden als slaven voor de rechtvaardigheid. En hier wordt de rechtvaardigheid dan ook voorgesteld als een regeerder over ons, God in feite. En dat is tot heiliging. Dus we zien hier aan de ene kant bij de ongelovigen de wetteloosheid en bij de gelovigen de heiliging, het op God gericht zijn. Dat is voor ons de nieuwe situatie. Wij presenteren, en dat woord presenteren, ik heb het even cursiever gezet, dat is hetzelfde woord in de grondtekst als het woorden als hebben gesteld. Maar we hebben dat eventjes, gezien het verband iets anders vertaald. Maar we mogen ons zo presenteren, nu al onze leden van ons lichaam, van top tot teen om het zo maar te zeggen, en ons hart, ons ingewanden, alles, ons denken, alles. Jullie leden als slaven voor de rechtvaardigheid, tot heiliging, tot een leven wat is op God gericht. En dat is wat we dan ook met een ander woord wel noemen, overgave. Helemaal zeggen tegen God, ik ben helemaal van u en ik wil helemaal voor u alleen leven. Voor de Heer Christus Jezus. Dan wil je dit niet doen, En dat is wat Paulus dan ook weer scherp vaststelt, hè, want in de brieven van Paulus komt Paulus heel regelmatig terug op deze dingen. En spreekt hij ons als gelovigen scherp aan. En dat doet hij bijvoorbeeld ook in de Galatenbrief. Dan wil je dit niet doen. Wat Paulus hier zegt, Galaten 5. U kent het wel. Openbaar echter zijn de werken van het vlees. Hè, dus dan ben je mensen die dat doen. En ja, dat kan onder gelovigen dus kennelijk ook voorkomen. Anders zou Paulus het niet schrijven, denk ik. De werken van het vlees, dus als je helemaal in je vlees als gelovigen. Welke zijn echtbreuk, hoererij, onreinheid, losbandigheid. Nou, die eerste vier begrippen, die bestrijken eigenlijk het hele gebied van man-vrouw, seksualiteit en alles wat ermee te maken heeft. En als dat misgaat, en dat kan onder gelovigen helaas ook misgaan, ja, dan is dat het werken van het vlees met alle enorme schadelijke gevolgen van dien. En het is tot oneer van de Heer. En het is tot beschadiging van de gemeente, van de groepen gelovigen. Afgodendienst, noemt Paulus, toverij, vijandschappen. Hè, dat is allemaal in dat rijtje werken van het vlees. Hè. Vijandschappen, twist, ijver, gramschap, partijschappen, oneenigheden, sekten, afgunst, moord, roes, brasserijen en dergelijke. Nou, dus Paulus, ook in de Galatenbrief, benoemt Paulus deze zaken, deze akelige werken van het vlees, heel nadrukkelijk. En ja, dat is denk ik toch niet voor niks. Nee, want ja, een mens is een mens. En ja, maar de vrucht van de geest, hè, dat geweldige vrucht van de geest, dat die zichtbaar zou zijn, dat is natuurlijk ons gebed en ons verlangen. En daar strekken we ons naar uit, hè, de vrucht van de geest. Dan kijken we even naar Israël. Want ook in de relatie, om het zo maar te zeggen, tussen Yahweh en Israël, onder het verbond, en dan moet ik toch zeggen het oude verbond, wordt voorgesteld in de schrift onder het beeld van een huwelijk. Hè, Israël wordt genoemd in Tenach de vrouw van Yahweh. Dus die verbondsluiting op de Sinaï, dat was een huwelijk. Het wordt onder het beeld van een huwelijk aangegeven, hè. Ik heb hier maar even het plaatje van een Joods huwelijk onder de Goepa er even bijgezet. Ja, die doen dat zo. En nou ja, oké, dat gaat zo in de Joodse kringen. Maar Israël als echtgenote van Yahweh, en dat was zo vanaf de Sinaï. Hè, daar werden laat ik zo maar zeggen, voorgelezen. Ik zal niet zeggen de huwelijkse voorwaarden, maar misschien moet ik dat toch ook wel zeggen. En Israël zei, ja, al wat u gesproken heeft zullen wij doen. Niet beseffend dat ze vanuit zichzelf, vanuit hun vlees, ja, en dat ging mis, hè. U weet het ging mis. En toch, hè, dat is dan weer de liefde van God. Het ging mis onder het oude verbond. En dan zegt Jeremia, geweldige profeet hoor, Jeremia. Sommige mensen die willen Jeremia maar liever niet lezen, omdat het allemaal zo... Het is zo gericht en Jeremia moet zoveel ernstige dingen zeggen en noem alles maar op. Ja, maar dan moet je goed Jeremia lezen, want er komt ook een nieuw verbond. En dat is wat Yahweh ook zegt. Zie, er komen dagen, spreekt Yahweh, dat ik zal snijden met hen. Hè, want het verbond wordt gesneden, hè, dat is het Hebreeuwse woord kerit, dat is wel aardig. Een berit wordt gesneden, dat is kerit. Hè, dus als je dat in het Hebreeuws leest, dan hoor je diezelfde klank. Dat ik zal snijden met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond. En dat is de geweldige uitzicht wat Israël heeft. Dat nieuwe verbond, dat zou komen. En dat is eigenlijk enorme liefde van God, van Yahweh, voor zijn volk. Want ze hebben er alles aan gedaan om dat de liefde en noem maar op van Yahweh te verspelen. Want in Jeremia 31 staat ook, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesneden heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond, dat zij verbroken hebben. En ik heb even gekeken naar het woord, en er staat hier in het Hebreeuws het woord parar, hè, p, resh, resh. En dat heeft te maken met breken, Hè, die eerste twee letters PR, die hebben te maken met dat er iets gebroken wordt. Het heeft ook te maken met vrucht, die eerste twee letters. Er komt nog een andere letter achteraan. Dat is dan het woord voor vrucht. Maar hier wordt PRR gebruikt en dat is in feite door die P, hè, want de P is eigenlijk de mond, dan gaat er iets open. Er wordt er iets opengebroken en dat hebben zij gedaan. En dat is niet, dat woord is hier niet positief. Zij hebben dat verbond, zegt de Heer hier via Jeremia, opengebroken. En ik was bezitter van hen. Hè, in de herziene Statenvertaling is hier vertaald, hoewel ik hen getrouwd had. Ja, dat is natuurlijk wel zo, maar eigenlijk staat er, ik was bezitter, hij was hun Baal. Boel moet ik eigenlijk zeggen, want het is, dat woord is ook weer niet een A eigenlijk, is een beet en een ayin en een lamet, maar hij was bezitter van hen, spreekt Yahweh. En in feite was het natuurlijk ook zo. Hij was bezitter van dat volk en zij mochten verblijven in zijn huis, in zijn land, mits ze zich aan de 10 woorden zouden houden, mits ze zich aan de Torah zouden houden. En dat is niet gebeurd, ze hebben dat opengebroken, ze hebben dat verbroken. Dat is algemeen erg bekend, hè, uit Tenach. Wat was er gebeurd? Want hier worden twee huizen genoemd, het huis van Israël en het huis van Juda. En u weet de geschiedenis daarvan, dat het... Na koning Salomo is dat verdeeld geworden in twee groepen, hè, eigenlijk van origine 11 stammen en 1. Maar goed, Juda kreeg Benjamin erbij, want Benjamin kon dan het licht zijn voor Juda. Hè, zo wordt er gezegd, hè, 1 koning 11. Maar er was een noordelijk 10 stammenrijk later en een zuidelijk 2 stammenrijk, Israël en Juda. En beide, ondanks dat in Juda en Benjamin, daar was de tempel, door Salomo gebouwd, daar was de tempel. Daar was de eredienst, maar ook Juda verviel. En we zullen dat lezen, ook eerder, dat is eerder in Jeremia, Jeremia 3. Maar ik zag, zegt God, of Yahweh, toen ik vanwege alles waarin het afvallige Israël overspel had gepleegd, haar weggestuurd had en gaf haar de boekrol van scheiding, dat Juda, dus Israël, dat is hier de 10 stammen, kreeg een boekrol van scheiding, zoals dat staat in Deuteronomium 24. Zij hadden dat opengebroken en de Heer had gezegd, ja, dan geef ik jullie de boekrol van de scheiding. Dat Juda, haar trouweloze zuster, niet bevreesd werd, hè, door wat ze zagen dat die 10 stammen werden in ballingschap weggevoerd. En ondanks dat, zij ging zelf ook hoerderij bedrijven. En dat was de afgoderij, zo wordt dat beschreven. Hè? Maar omdat het beeld van de relatie tussen Yahweh en Israël er een was van een huwelijk, wordt er vaak gezegd over Israël dat zij overspel, hoerderij bedreven, ja, met alle hout en steen, dus met alle afgoderij. Hè? Er stonden 2 gouden kalveren, 1 in Dan en 1 in Bethel, onder andere, hè? Maar dat was op elke hoogte. Hè, de gewijde palen, en noem alles maar op. Baal en Astarte. Hè, de Baals, dat waren dus Baal, hè, andere bezitters dan de Heer zelf, die hun werkelijke Baal was, om het zo maar te zeggen. En dat, op een gegeven moment, de Heer had het ook gezegd, als jullie daarmee doorgaan, dan gaan jullie in ballingschap, dan kunnen jullie niet in mijn huis blijven, dan ga je eruit. En dat gebeurde eerst met Israël. Juda ging eigenlijk nog erger, want als je dit stukje in Jeremia leest, ging Juda nog erger afgoderij bedrijven dan dat Israël dat had gedaan. En ook Juda werd uiteindelijk weggevoerd in ballingschap, in de galoet. En ja, dat was naar Babel en daar moesten ze 70 jaar in ballingschap. En ja, vandaar dat Ezra, dat in Ezra dit staat, en daar denk ik dat we dan, als we dit gelezen hebben, even gaan pauzeren met elkaar. Vandaar dat in Ezra dit staat, als zij weer terugkeren in het land, weet je wel, onder Ezra en Nehemia, u kent dat liedje wel, hè, zoals Nehemia, die u had gegeven door de dienst van uw dienaren en de profeten, door te zeggen, het land dat u binnengaat, om het in bezit te nemen, is een onrein land. Hè. Zo'n terugkeren naar het land is een onrein land. Waardoor? door de onreinheid van de volkeren, van de landen rondom. Want die waren in dat land gekomen en die hadden hun onreinheid, hè, hun afgoderij. Maar dat leidde ook tot ontaarding in allerlei onreinheid op seksueel gebied. Hè, leest u maar Leviticus, wat is het? De hoofdstukken 18, 19. Daar wordt dat allemaal beschreven. En dat was ook de reden waarom toen Jozua het land binnentrok, dat die volkeren die daar waren, die moesten met de banden geslagen worden. Dat wil zeggen, die moesten gedood worden. En waarom was dat? Nou, dat was omdat al dat akelige en al die enorme ontaarding op seksueel gebied plaatsvond bij hun afgoderij. En daarom moesten ze gedood worden. He, er wordt altijd gezegd van dat is een vrede God. Jahweh is een vrede God van het Oude Testament, wordt er dan gezegd. Moet even goed inzoomen wat er werkelijk aan de hand was. En als die onreinheid er allemaal is, dan begrijpt u, en dat weten wij inmiddels ook wel, dat het ook allerlei ziektes tot gevolg heeft onder de mensen natuurlijk. Hè. Als dat allemaal, hè, die onreinheid op seksueel gebied daar is, dan heeft dat enorme gevolgen, ook in de werkelijke lichamen van de mensen, dan leidt dat tot allerlei ziekten. Ik denk dat daarover maar weinig verder tegen u hoeft te zeggen. Maar daarom moesten die volkeren met de banden geslagen worden. En door hun gruwelen. Hè. Gruwel in de schrift, dat woord voor gruwel, wordt gebruikt voor afgoden. Vandaar dat in Daniël, als we lezen, nee, de Heer die zegt het in Matthäus 24, die spreekt daar over de gruwel van de verwoesting. Dan als je Tenach kent, weet je precies wat het is. Afgoderij, een afgod, gruwel. Gruwel van de verwoesting, een verwoestende gruwel. Een gruwel of een afgod die de werkelijke eredienst aan Yahweh verwoest. Dat zal ook in de eindtijd daar zijn. Hè? En dat is ook de reden waarom Israël dan door grote verdrukking moet gaan. Want Israëlieten zullen dan de leer van de Nicolaïten volgen. Die zullen de leer van Izebel volgen. Hè? Leest u maar Openbaring 2 en 3. Dat heeft te maken, hè, de leer van Biliam, dat heeft te maken met afgoderij en daarbij hoererijbedrijven. Er werden op één dag, 1 Korinthe 10, er werden op één dag 23.000 gedood. Dat had met daarmee te maken. Met die gruwel en wat erbij plaatsvond. En nou, hier spreekt Ezra daarover, waarmee zij het hebben gevuld van het ene einde tot het andere einde met hun onzuiverheid. En dat is het woord wat dan in de Griekse schrift wordt gebruikt voor wat Paulus dan gebruikt in Efeze 5 als het woord onreinheid. Heeft te maken met onzuiverheid. He, alles wat afwijkt van de ordening die God ingesteld heeft, dat is onzuiverheid. En je kunt ook zeggen dat is onrein, dat is niet zuiver meer, dat is bevuild. En ja, dat is ernstig en dat is ook de reden waarom Israël, omdat zij ook vervielen in die dingen, waarom Israël in ballingschap moest. En waarom Israël straks ook onder de verontwaardiging, of zo u wil, de toren van God zou komen. Waarom? Nou, omdat zij ook meedoen, hè, een deel van Israël zal meedoen in de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. En dat laat de Heer niet over zijn kant gaan. Dat kan niet, absoluut niet. En daarop moet dan het gericht komen. En dat is ook wat we in Openbaring lezen. En dat is niet fijn om te zeggen, dat er nog vele van Israël zullen omkomen in de grote verdrukking. Is niet fijn om te zeggen, maar we lezen in Openbaring ook de reden waarom. En natuurlijk, ja, natuurlijk, het is allemaal op weg naar dat grote einddoel van God. Het is tijdelijk. Hè? Het gericht is altijd tijdelijk. Het is altijd correctief in de Bijbel. Het is geen doel op zichzelf een gericht, maar het is altijd met het oog op later herstel. Hè, dat is wat Israël dan ook, hè, daar hebben we, ja, dat ligt mij voor omdat we dat kort geleden beluisterd hebben. Maar dat is wat men binnen het Jodendom noemt de tikkun olam. Hè, dat is het herstel wat God gaat geven, hè, als die de vervallen hut van David gaat opbouwen, het herstel van alle dingen. Daar kijkt men naar uit. Dat weet men. En dat is ook wat, dat is ook wat gaat komen. Wij kennen dat als de wederherstelling van alle dingen, hè, waar Handelingen 3 over spreekt. En uiteindelijk scherper nog door Paulus aangegeven, ja, daadwerkelijk God alles in allen. Hè, daar gaat het uiteindelijk naartoe. Natuurlijk, natuurlijk. Maar dit zijn allemaal op weg, stappen op weg om naar het einde te komen. En dit is heel ernstig allemaal dit. En vandaar dat de waarschuwende woorden van Paulus aan ons gericht zijn. Goed, we gaan even met elkaar pauzeren. Dan kunnen we even een bak koffie nemen of wat anders.